In Amerika zeggen ze allemaal commercials. Oké. We gaan nu naar Psalm 91, want daar zijn we. Vorige keer hebben we het begin gemaakt. Oh, sorry, ja, Helene gaat met de kinderen. Kinderen gaan met Helene mee, bedoel ik eigenlijk. Nee, we gaan nu beginnen. Psalm 91. En vorige keer zijn we vanuit Matthäus 4, de verzoeking in de woestijn, zijn we begonnen. En dan zie je dat daar ook die psalm aangehaald wordt en dat het op de Heer Jezus toegepast wordt. En we zijn in vers 1 en 2 zijn we zo'n beetje geëindigd. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Laten we open in gebed. Vader, wil u danken, Heer, dat wij hier bij elkaar zijn en dat we om ook in de gelegenheid zijn om te komen varen met vervoer en eventueel ook te luisteren via internet. Om opgebouwd te worden en geleerd te worden door uw woord, Vader, zodat we ook weer verkwikt naar huis kunnen gaan. Wilt u ons ook daarom weer licht geven op uw woord, Vader, zodat wij verstand in de dingen krijgen. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, het waait behoorlijk. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Gaat zo tekeer buiten. Nou, je ziet deze psalm in zijn algemene zin, kan je die natuurlijk, kunnen mensen daar vertroosting uithalen dat hij de toevlucht en de schuilplaats is voor hun. En dat is de Heer natuurlijk ook. Ja. Alleen ik denk dan zelf altijd aan wat Paulus zegt, wij zijn, ons leven is met Christus verborgen in God. Ja. We hebben ook gezien de vorige keer, dit is heel letterlijk. Ja. Het is heel letterlijk. Natuurlijk, er zijn versen die je zeg, ja, dat natuurlijk, hij is ook mijn vertrouwen. Ik voel me ook veilig bij hem. Maar dit gaat heel specifiek over de gelovige Joden in de vervolging van de antichrist tijdens de grote verdrukking. En we hebben ook vorige keer gezien dat ze dus naar een plaats weggevoerd worden op een geheime plek. En daar zal hij hun beschutting zijn. Daar zal hij hun schaduw zijn. Ja? En zullen ze letterlijk, zullen ze door hem beschermd worden. Ja? Het is heel specifiek met die tijd te maken die komt nadat de gemeente, het lichaam van Christus, is opgenomen. Ja, en zo is het gewoon. Dus wij moeten het woord der waarheid recht snijden. En dan zien wij ook in vers 2, ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Dus hij is hun toevlucht, hij is hun burcht. Nou, als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat naam Heere met hoofdletters betekent, ja, ik ben die ik ben. In de Statenvertaling staat, ik zal zijn die ik zijn zal. Die kanttekening heb ik nog even gekeken. Het is allebei hetzelfde. Hij zal voor Israël zijn wat hij zijn zal, wat ze nodig hebben. Ja? Dat zit in zijn naam besloten. Ja? Dus hij is voor hun hier de Heere. Hij is hun toevlucht en mijn burcht. Op dat moment hebben zij een toevlucht nodig. En een burcht, een fort, een bescherming. Nou, dat is op die plek wat we vorige keer gezien hebben. Op die plek dat ze verborgen zijn. Ja? Dat de draak, de Satan, kan hun niet kan u niet vinden. Hij beschermt hen. Hij zal hen ook voeden in de woestijn. Hè? Geef ons heden, ons dagelijks brood. Zie ook, dat gebed is niet voor het lichaam van Christus. Maar dat zullen zij zeer zeker dan willen. En de Heer zal hen ook voeden in die woestijn. Absoluut, ja. Maar jij ziet, de Heer, hij is een toevlucht. En ik ben die ik ben. Nou, als je een beetje kijkt in de Bijbel. Ik heb ook even een beetje nagekeken. Dan zie je dat ik ben de Heer, bijvoorbeeld, uw heelmeester. Ja, hij gaat ze ook genezen. Of hij is een uw maker, uw schepper, uw formeerder, uw verlosser, uw ontfermer, uw heiland, uw heilige, uw koning. Dat staat allemaal in het Oude Testament. Ik ben de Heere, met hoofdletters, de ik zal zijn die ik zijn zal, de ik ben die ik ben. En dan zie je erachter wat hij dan op dat moment voor hen is. Hij is ook de Heere der Heerscharen. Ja, want hij zal voor hun strijden. Hij zal hun verlossen. Het is hun verlossen. Dus elke keer de Heere, uw heiland. U verlossen. Van wie? Volk Israël. Ja? Voor dat volk specifiek. Voor in dat plan. Want hij is natuurlijk ook onze verlosser. Maar daar spreekt hij over een verlossing van al de vijanden die hun haten. En dat hij ze uiteindelijk in het koninkrijk brengt. En als jij in het koninkrijk bent, dat is een eeuwig koninkrijk. Dus voor hun is het koninkrijk eeuwig leven. Zoals bij ons ook een eeuwig leven. Dan gaan we naar de hemel. Dat is ook eeuwig. Ja? Dus dat is heel specifiek, moeten we dat zo lezen en apart houden, ja. Nou, als je kijkt in vers 3, hij zal u, in vers 1, je ziet hier de Allerhoogste, die zal vannacht in de schaduw van de Almachtige, en dan zie je de Heere en mijn God. Zie je, vier omschrijvingen. De Allerhoogste, ja, hij is de Allerhoogste. Zij zit in de schuilplaats van de Allerhoogste, en de Allerhoogste is een titel, ja. Denk aan Melchizedek, ja, die Abraham tegemoet kwam. En toen zei hij, de Allerhoogste, de Heere, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. De Allerhoogste, er is maar één die de Allerhoogste kan zijn. En God is de Allerhoogste. En wat wil Satan? Die zegt, ik wil aan de Allerhoogste gelijk zijn, ja. Dat is de titel dat jij de hemel en de aarde bezit, ja. Dus voor hun zitten ze in de schuilplaats van de Allerhoogste. Die alles die de hemel, maar ook de aarde zal gaan bezitten. En dat doet hij via het volk Israël. Die kleine kudde die hij daar beschermt. Via hun gaat hij dat allemaal weer terugkrijgen. Zoals dat nu in deze tijd via het lichaam van Christus is. Je ziet ook in de schaduw van de Almachtige. Ja, voor Israël. Ja, hij, de Almachtige. Wat denk je aan de Almachtige? Zit het woordje machtig in, hè? Hij is almachtig. Soms zeggen mensen wel eens allemachtig. Dan denk je, ja, weet je wel wat je zegt? Er is er maar één die allemachtig is. Die almachtig is. Spreek je over God, ja? Er is maar één die is almachtig. En hij is in staat om al het kwaad te weerstaan. Om hun toevlucht te zijn. Hij is almachtig. Hij is machtig om hun schaduw te geven. En te beschermen tegen de duivel. Tegen de antichrist. Nou, dan zie je, en dan zie je in vers 2 de Heere. Dus in die twee versen, ja? De Heere. Nou, dat is degene die dus hun zal geven wat ze nodig hebben. En dan zie je mijn God. Zie je, ze spreken dus over de Allerhoogste, over de Almachtige, over de Heere die hen zal geven wat ze nodig hebben, en over de God. En wie is mijn God? Mijn God, de schepper van alles en de maker van het alles. Dat is mijn God. Nou, en dan vers 3. Want hij zal op welke ik vertrouw, zie je het? En ze zullen op hem vertrouwen. En denk ook, we weten, op psalmen, het is soms dat je denkt, wie spreekt hij nou? Spreekt hij nou de kleine kudde? Spreekt hij nou de Messias? Spreekt hij de schrijver? Sowieso de schrijver, maar de schrijver, het staat er niet voor niks. Het heeft altijd, ja, waar heeft David dingen aan opgeschreven in de psalm? Ja? Dat is om de mensen iets te leren. Ja? Juist de geloven die verdrukt worden. Dus het heeft vaak een profetische lading in de toekomst. En ook voor de Heer Jezus, die aan het kruis hing. Ja? Want die zal ook op zijn God vertrouwen. Namelijk, dat hij hem zal doen opstaan uit de dood. En dat hij niet, als de zon op hem gelegd zijn, dat hij in de put verdwijnt en voor eeuwig weg is. Dat we geen verlossing meer hebben. Christus heeft in geloof aan het kruis op zijn Vader vertrouwd. Nou, want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Ja? Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en een beukelaar. Nou, die vlerken, dat weten we, dat heeft te maken dus met die bescherming. Maar hij zal u redden van de strik des vogelvangers. Een strik. Ja, wat is nou een strik? Ja? Nou, degene die jagen in het land, ja. Dan heb je strikken om dieren te vangen. En een strik, wij kunnen ook in die strik komen, zegt Paulus, ja. De strik van de duivel. Alleen de strik waar wij in komen. Ja, dat heeft te maken dat niet dat hij ons kan vangen en dat wij naar de hel gaan in zijn macht komen. Dat kan niet. Zo'n strik niet, maar wel dat wij in de verblinding komen en dat wij naar een andere evangelie gaan. Dat is de strik van de duivel. Maar hier spreek je over een strik waar je nooit meer uitkomt. Ja? En God, hij zal hun redden van de strik van de vogelvanger. Wat dan? Een vogelvanger is toch iemand die vogels vangt? Maar in de Bijbel heb je soms beeldspraak, en dat moet uit context duidelijk zijn, maar de Heer Jezus Christus wordt het lam Gods genoemd. Dan denk je ook niet aan een lam wat blaat. Of het beest uit de grote verdrukking. Dat is het karakter van die persoon. Moet je niet echt aan een beest denken. Het is gewoon een mens. En Herodes was die sluwe vos. En Satan de slang. Vogelvangers, dat heeft met mensen en met duivelen te maken. Kijk maar met Hosea. En denk aan die tekst, ook die boom met al die vogelen erin. Hè? Dat spreekt ook over duivelen. Maar Hosea, dat is in het Oude Testament, vers 9. Hosea 9. Daniel, Hosea. Dat is bladzijde 983. Hosea 9, vers 8. En dan zien wij wat een vogelvanger is. En we spreken in die psalm, denk er goed aan, over de tijd die komen gaat in de grote verdrukking, ja? Waar de gelovigen gevolgd worden. Gepoogd om hun te vangen en in de strik te krijgen. Hosea 9, vers 8. De wachter van Efraïm is met mijn God. Maar de profeet is een vogelvangersstrik. Op al zijn wegen een haat in het huis zijns Gods. Zie je, de vogelvanger is hier een persoon en hij gaat mensen vangen. En hoe vangt hij? Door een profeet. Een profeet is iemand, ja, een echte profeet spreekt de woorden van God. Maar Israël had ook profeten, dat waren valse profeten, ja, waardoor ze in de afval kwamen. Het volk niet hebben gewaarschuwd. En denk aan de grote verdrukking, dan hebben we het over een valse profeet, ja. En wat doet die valse profeet, ja? Die gaat de mensen verleiden opdat ze de antichrist zullen aannemen. Want dat is de Messias. Nou, dat is geen echte profeet. Want wij weten, Jezus die op aarde was, dat is de ware Christus. En die daar op de troon in Jeruzalem, dat is niet de ware Christus. En zo probeert hij de mensen te verleiden en te vangen. Kijk op Psalm 10, vers 9. Over die strik. In Psalm, dat vaker gebruikt die uitdrukking. Ik zeg het net, Paulus gebruikt hem ook voor ons. Satan probeert de mensen te vangen, ja, in een strik. Psalm 10, vers 9, dat gaat ook over de gelovigen die worden verdrukt onder de antichrist en vervolgd. En dan, dat zijn de goddelozen in het context, dat spreekt over de goddelozen, ja. De aanhangers van de antichrist, die de gelovigen, de kleine kudde, vervolgen. Daar gaat het Psalm over. En dan zie je vers 8. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. De onschuldigen, de gelovigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Wie zijn armen in de grote verdrukking? Ja, dat zijn degenen die alles verkocht hebben. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendigen te roven. Hij rooft ellendigen. Dat zijn de armen, dat zijn de gelovigen in de grote verdrukking. Als hij hen trekt in zijn net. Zie je het? Satan probeert mensen in zijn net te trekken. En dat doet hij nu in deze verdeling der genade ook nog. Ja, door het praten over de Bijbel. Maar snijdt het woord de waarheid niet recht. En zo zitten de mensen in de strik van de duivel. Dus nu spreken we ook over een net. Hij probeert ze te vangen en te trekken in zijn net. Nou, kijk even mee naar Openbaring 16. In verband met die psalm, met de gelovigen. En vergeet ook de Heer Jezus Christus niet. Ja? Aan het kruis heeft Satan hem ook geprobeerd te trekken, waar? In dat net, Hij zegt, laat de put zijn deksel niet. Hij probeert hem in de put naar beneden in de hel te trekken. Terwijl de zonde op hem was. En dat hij eenmaal in zijn net was. En dan boem. Deksel erop. Weg. Hij geen verlossing meer. Zie je, dat heeft dat net. Dat heeft met een strik, met een net te maken. Nou, ik zei Openbaring 16. Openbaring 16, vers 13. Dat kennen wij... We hoorden er vaker over. Kijk. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van de valse profeet. Zie, drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Het zijn de geesten der duivelen en zijn doet tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en de gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige gods. Hier zie je de draak, het beest. En de mond van de valse profeet. Je ziet de valse profeet. En je ziet onreine geesten. Het zijn geesten van duivelen. En zij doen tekenen. Waarom doen ze tekenen? Om te verleiden de mensen die op aarde zijn. Ja? En hoezo te verleiden? Dat degene die daar zit, de antichrist, dat de Messias is. En wat gebeurt er dan? Ja? Dus hij verleidt ze. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen. Hoe worden de mensen verleid in de grote verdrukking? Met wat? Met de leugen. De valse profeet, de vogelvanger... Daarom wordt het symbolisch gebruikt. Een vogelvanger probeert vogels in zijn net te krijgen. En daarna achter hem toe te sluiten. De valse profeet, een grote verdrukking, brengt de leugen. Ze gaan de leugen geloven. En wat gebeurt er met de persoon die de leugen gelooft? Wat krijgen die? Het merkteken van het beest. Dan zit je in zijn strik. Dan zit je in het net. Want het merkteken van het beest is niet meer ongedaan te maken. En zo heeft hij de mensen in de strik. En zo worden ze verleid. Dus terug naar Psalm 91, dan begrijp je gelijk, ja, wat daar staat. En wij weten, hè, we hebben een boekje De Zekerheid van het Zegel, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Zie je? Dus voor ons, wij worden niet in de strik van de vogel gevangen en dat we het merkteken krijgen, is onmogelijk. In de grote verdrukking zullen de mensen een keus moeten maken, ja, of hij... Of Jezus Christus is de Messias van het volk Israël. Maar hij zal u dekken, vers 4, met zijn vlek en onder zijn vleugels zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rond as en beukelaar. Ja, nou dat hebben we vorige keer ook duidelijk gezien. Het gaat hier, zijn vleugels zult gij betrouwen. Je moet vertrouwen op de Vader en zijn waarheid, zijn woord, dat is je scherm en je schild. Ja, daar moet je op vertrouwen en dat geldt voor ons natuurlijk ook zo. Nou, als je kijkt dan in vers 3. Ja, ik zei het net al eigenlijk. Christus, ja, hier is het ook natuurlijk met de psalm. Voor Christus, ja. Die moet ook vertrouwen op de Vader. Ik zei het net al, die put. Satan probeert hem naar beneden te krijgen. En Christus heeft voortdurend deze teksten in zijn hoofd gehad. God die belooft hem, ja, te beschermen. Aan het eind van deze psalm zien we het ook zien. Zien we het ook staan, hè? Dat hij zegt, ik zal hem verhoren en ik zal hem doen opstaan en ik zal hem beschermen en ik zal hem sterken. Ja? Dus daarom Christus, hij was 12, hij liep in de tempel en hij leerde de schriftgeleerden al. Hij kende de Bijbel, tegen ons wordt ook gezegd op Paulus, wordt vervuld met het woord van God. Ja? Je moet vervuld mee zijn. Je weet niet of je nog altijd zo netjes de Bijbel kan blijven lezen of dat je ooit in een situatie komt. Ja? Dat je net zoals de Heer Jezus, die had de Bijbel toen hij aan het kruis hing, niet voor zijn neus meer. Hij hing daar en je ziet dat hij in vol vertrouwen vertrouwde op wat God in zijn woord had gezegd. En dat is het geloof van Christus. Het zijn de woorden en dat, kijk, zijn waarheid is een rond as en beukelaar. Nou, de vorige zien dat is een schild. Ja? Een schild en een scherm, een bescherming. De waarheid zal je vrijmaken, zegt de Bijbel. Dat is de enige redding. Vertrouwen in Gods woord. Daarom moet je vertrouwen hebben dat dit Gods woord is. 100%. En gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts en de pijl die des daags vliegt. Ja? Ja, er is een pijl die des daags vliegt. Ja? En ik zei het net al, zijn waarheid is een rond als een beukelaar. Nou, vrees dus niet voor de schrik des nachts en voor de pijl die des daags vliegt. Nou, er zijn pijlen die schijnbaar vliegen. En 's nachts zijn veel mensen kunnen bang zijn, ja. Maar hier heeft hij over de schrik des nachts, over de duisternis, ja, waarin de grote verdrukking dat zij daarin verkeren. En voor de pijlen die des daags vliegen, er zijn pijlen van God. Dat je denkt, hé, waar heeft dat mee te maken? Maar, even kijken. Psalm 64, ja. Psalm 64. Psalm 64, vers 8. Dan zie je staan. Maar God zal hen haastig met een pijl schieten. Hun plagen zijn er. Als we nou bijvoorbeeld denken aan de wet die op Sinaï werd gegeven, ja. Wat staat er dan? Dat iemand die op die berg klimt of aanraakt, die zal wat? Met een pijl doorschoten worden. Er waren engelen rondom. De wet is door engelen aan Mozes, in de handen van Mozes gegeven, ja. Er waren, net zoals Elia, die zegt, die opende de ogen van die persoon. Toen zag hij al die engelen om zich heen. Op de berg van Sinaï waren ook natuurlijk engelen. En die stonden klaar om ze met een pijl te doorschieten die de boom, die de berg aan zouden raken of zouden beklimmen. En zijn pijlen van God, die hebben met het oordeel te maken. Kijk even in Psalm 45 vers 6. Psalm 45 vers 6. Het zijn de pijlen van God waar hij over spreekt. Uw pijlen zijn scherp. Zie je het? Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden, zie je het? Dat heeft met oorlog en met oordeel te maken. Die pijl. En in de grote drukking weten we, er zullen pijlen komen. In Ezekiel staat zelfs dat er is een pijl des hongers. Dat is ook een oordeel. Met die schalen die in de grote drukking leeggegoten worden, komt er een hongersnood, ja? Dat is een pijl des hongers. Zie je, dat heeft allemaal met oordeel van God te maken. En wij, als wij denken aan pijlen, Satan heeft ook zijn pijlen. Ja? In Openbaring lezen ook de ruiter op het witte paard met een boog. En als wij denken aan de wapenrusting, zegt Paulus, waar heb je het schild voor nodig? De pijlen van Satan. Ja? De vurige pijlen te doven. Die ik vorige keer net over gehad. Satan is de aap van God. En dat klopt. God heeft zijn pijlen. Satan heeft ook zijn pijlen. Ja? En die vuurt hij ook op ons af. In de grote verdrukking zijn de pijlen van de antichrist. Maar later komt God. En je ziet het. Die komt met zijn pijlen. En dan wordt alles gewoon verslagen en vernietigd. Dus ja, als we teruggaan naar Psalm 91. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts. Voor de pijl die des daags vliegt. Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Voor het verderf dat die middag verwoest. Ja. In Matthäus spreekt de Heer Jezus ook over, er komen aardbevingen, hongersnoden en wat dan meer. Pestilentiën. Ja? Maar hij zal ze beschermen daarvoor. En dan spreken we vooral over Israël, kleine kudde, wat in Israël is. Ja? En die beschermt. En die zich ook laten gezeggen dat ze moeten vluchten naar een plek waar zij kunnen beschermd worden. Kijk even in Matthäus 24. Vers 15. Die tekst heb ik vroeger, ja, toen ik het woord nog niet recht sneed. Ja, kijk, Israël is natuurlijk, de antichrist wil ze allemaal naar Israël hebben. Ja? Want hoe makkelijk is het als je natuurlijk al je vijanden vergadert bij elkaar. En dan heb je ze in één hoop en dan kan je ze in één klap vernietigen. Dus daarom zie je ook dat de antichrist in de grote verdrukking, daar begint hij mee. Het begint natuurlijk met vrede, ja. Hij richt een verbond op, ze mogen de offers doen, er komt een tempel. En hij gaat geven wat Christus 2000 jaar geleden in de ogen van Israël dan niet gaf. Hij geeft ze de wet. En hij zegt, jullie kunnen het. Hier heb je de offers, hier heb je de wet, hier heb je de tempel. Ga het maar doen. Nu, als je nu kijkt in Israël, daar wonen meer, volgens mij, als ik verkeerd zit, moet ik zeggen, wonen meer Joden buiten Israël als in Israël zelf. Er zijn heel veel orthodoxen die zeggen, ja, nee, maar dit is niet Israël van God. Daar hebben ze ook gelijk in. Dus, die tempel, maar zometeen komt er iemand en die zegt, hey, dan zien ze opeens dat daar een tempel komt, hoe die het voor elkaar krijgt. Ik weet het niet, maar het gaat gebeuren. Je kan het haast niet voorstellen. En als dan die offers komen, wat denk je dat al die orthodoxe Joden die nu zeggen, het is niet van God, wat die gaan doen? Die gaan allemaal naar Israël toe. Ja? Want daar zit de Messias. Wie maakt het mogelijk? Dus als je kijkt, Heer Jezus, in Matthäus 24, vers 15, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staan in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Dus je zegt, wegwezen hier. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Wee de bevruchte en de zogende vrouw in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiedde des winters nog op de Sabbat. Want als dan zal een grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest, van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om de uitverkorene wil, Israël, zullen die dagen verkort worden. Als dan zal iemand tot uw lieden zeggen, zie hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden, de gelovigen uit de kleine kudde. Zie, ik heb het u voorzegd. Zie, hij heeft ze gewaarschuwd. Dus als je dat ziet, ja, dat beeld komt, dat die tempel er staat. Ja, en die offers, ja. Hij zegt, als je dat beeld staat, weet, ik heb het gezegd, wegwezen. Want het is allemaal verleiding, maar er komt een moment, dan zal de antichrist met legers, de heidenen zullen Jeruzalem omsingelen. Nou, ga maar lezen. Niet echt prettig wat er dan gaat gebeuren. Hij zegt, daarom wegwezen. En als je dat niet doet, kijk, als je weggaat, vlucht naar de bergen, ik ga je beschermen. Ik breng je naar een plaats waar Satan niet bij kan komen. Maar er zullen ook, net zoals wij nu, daar ben ik van overtuigd, gelovigen nu in deze denk der genade, kinderen van God, toch zijn verleid door een andere evangelie. En zo heb je dat ook in de kleine kudde straks. Degene die zeggen, nou, ik blijf hier, ja, die zullen dan onder dat oordeel vallen. En zullen niet beschermd worden. Die zitten in Jeruzalem en de legers, en die zullen daar inderdaad ook, ja, gedood worden. Dus daarom, vlucht weg, Christus heeft het gezegd. Als je het niet doet, het oordeel van God gaat over dat land. En hij gebruikt de antichristen voor, hè? En als je dan niet vlucht, ja, dan kom jij er ook onder. Daarmee zeg ik niet dat die verloren gaan, maar ze zullen wel vallen in dat vuur van wat God, wat over Israël zal gaan met zijn leven. Nou, even kijken, we gaan terug naar Psalm 91. Psalm 91. Je ziet die psalm, als je hem zo leest, ja, dan moet je het gewoon, je moet het woord kennen en bestuderen om het te kunnen begrijpen. Psalm 91. Aan uw zijde, kijk, aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Dus, er zullen 1000 vallen, omkomen. Ja, als dat oordeel komt, als Israël ook vertreden zal worden, ja. En 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Waarom niet? Tot u zal het niet genaken. Omdat ze worden beschermd, ze zitten op die plek. En God beschermt die kleine kudde. Als je tenminste bent gevlucht naar de berg, als je tenminste weg bent gegaan, wat we net hebben gelezen, dan zal het tot u niet genaken. Aan, en er staat ook, alleen zult gij het met uw ogen aanschouwen. Dus ze zullen het zien als daar het oordeel komt. En gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. Uw vertrek, ja. Ik ben weg. Ik ben in zijn vertrek. Ik ben onder zijn vleugels. Hij is mijn bescherming. Vorige keer zei ik het al. Van de week zag ik toevallig op televisie een stukje van Petra in de rotsen. Dat ligt in Jordanië, toch, volgens mij? Ik ben er zelf nooit. Nou, vele gelovigen denken dat is. Ik zelf dus niet. Maar waar het wel is, weet ik ook niet. Maar er moeten wel teksten voor zijn dat je dat kan aanwijzen. Maar in ieder geval, ze zullen beschermd worden. En hij is aan hun vertrek. U zal geen kwaad wedervaren. En geen plaag zal uw tent naderen. Zie je het? Nee. Omdat ze hebben geluisterd. Denk aan bijvoorbeeld in het Oude Testament. De Numeri, de plaag. Denk aan de slangen die de mensen verdienen. Ja? Hoeveel stierven er aan die plaag? 23.000. Ja. En dat Pinaas, die ging met zijn zwaard ging die dat volk en die stak er een heleboel neer. En dat was ook een plaag waardoor vele Israëlieten omkwamen, dat ze waren ongehoorzaam, ze luisterden niet. Maar deze die geluisterd hebben, zijn meegegaan. Ze hebben, kijk, hun zal geen kwaad wedervaren. En geen plaag zal uw tent naderen. De gelovige kleine kudde, het overblijfsel, zal worden beschermd door de Vader. In tegenstelling tot hoe Israël in de woestijn toen de tijd ongehoorzaam was. Maar degene die gehoorzaam waren, die stierven niet aan de plaag. Ja? Of ze keken naar die slang en ze gingen niet dood. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Nou, we zien in Matthäus, dat is een tekst die op de Heer Jezus is toegepast. Ja? Inderdaad, deze psalm gaat ook over de Heer Jezus. Hij heeft alles meegemaakt. Hij heeft alle ellende en pijn als gevolg van de zonde, heeft hij aan het kruis gedragen. Ja, heeft hij aan de pest gedragen? Nee, maar hij is wel tot schuldoffer aan het kruis. Hij heeft al onze krankheden gedragen, staat er, ja? En alle pijn en ellende als gevolg van de zonde heeft hij gedragen voor zijn volk aan het kruis. En door Paulus weten we ook nu van ons. Ja? Maar dat heeft hij daar aan het kruis gedragen. Hij heeft meegemaakt wat het is. Maar hij heeft ook meegemaakt voor Israël wat het is dat hij door de Vader verlost werd. Ja? Dat de Vader hem gesterkt heeft. Dat de Vader hem vertroost heeft. Dat de Vader zijn woord gestand heeft gedaan. En daarom kan de kleine kudde in die omstandigheden zich ook in deze psalm zichzelf herkennen, maar ook in de Messias die dat voor hun heeft gedragen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij bewaren in al uw wegen. Engelen zien we veel in de Bijbel in verband met het volk Israël. Kijk in de Hebreeën 1 vers 14. Wat zijn engelen? Nou, dat zijn boodschappers van God, hè. Maar het zijn vooral ook beschermers van God en van het volk Israël. Vandaar dat men ook spreekt over, dat horen we wel eens, ja, een engeltje op zijn schouder, ja, een beschermengel. Men gelooft dat er zijn beschermengelen, omdat je dan ergens van, ja, je bent net op tijd van een ongeluk door de toevalligheid ben je behouden of wat dan ook. En dat noemt men dan als beschermengel, maar ja, wij hebben niks met engelen, ja. Ja, één ding, dat het lichaam van Christus leert nu aan de engelen met deze boodschap, de overheden, de macht in de hemel. Maar wij, engelen, nee. Engelen, kijk, in Hebreeën 1 vers 14, spreekt hij over de engelen, zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen. Dus ze worden uitgezonden voor degene die de zaligheid zullen beërven. Dus eeuwig leven krijgen die geloven worden. Ja, dat staat hier. Maar ja, je moet doorlezen. Want hij, als je kijkt in vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigen door tekenen en wonderen en medegelijk kracht en bedeling des Heilige Geestes naar zijn wereld, naar zijn wil. Hij spreekt hier over gelovigen uit het volk Israël. Ja? En wat voor zaligheid hebben die? Hoe zullen die de zaligheid beërven? Dat is waar Psalm over spreekt. Dat zij zullen in dat koninkrijk op aarde ingaan. Dus de engelen zijn dienaars van God voor het volk Israël. Ja? En je ziet ook in de hele Bijbel constant engelen in actie. Ja, kijk even mee in Jesaja 37. Om dat volk Israël te beschermen, maar niet alleen het volk van God. Wat dacht hij toen de Heer Jezus op aarde was? En toen hij aan het kruis hing? En toen die duisternis op aarde kwam? En in de hof van Gethsemane. Hij bad. Ja? En aan het eind zie je, en de engelen dienden hem. In de hof van Gethsemane. Toen, het is Jesaja 37. Ja. En de hof van Gethsemane. Dat Petrus dat oorlog hakte. Hij zei, ik kan 12 legioenen engelen onmiddellijk. Die waren rondom aanwezig. Klaar om in actie te komen. Als ook eenmaal iets zou gaan, wat staan ze klaar. Klaar om in actie te komen. En wat dacht je aan het kruis? Ja? Jesaja 37, vers 33. Daarom zo zegt de Heer van de koning van Assyrië. Hè, die belaagde Israël. Hij zal in deze stad niet komen, noch daar een pijl inschieten, ook zal hij met geen schild daarvoor komen en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren. Dus zoals hij gekomen is, zo zal hij ook weer teruggaan. Maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heer. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om mijnentwil en om Davids, mijn knechts wil. Dus voor mij en voor David, mijn knecht. Toen voer de engel des Heeren uit en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die alle waren dode lichamen. Eén engel in één nacht doodde 185.000 mensen, ja? Dus ja, een dienende geest, ja, voor God, ja, en voor het volk Israël om hen te beschermen. Dus als we in die psalm kijken, psalm 91, ja, beschermengelen zijn er, maar niet voor ons, want waarom moeten wij beschermd worden? Ja, wij zijn beschermd, ja? Ik bedoel, ik ben reeds gezet in de hemel. Ja, waar moet ik beschermd worden? Ja, precies. Als ik het moeilijk krijg. En als ik mijn baan misschien kwijtraak. Of er zijn omstandigheden die zijn tegen mij. En dat de Heer, help me er alstublieft uit. Of ik zie het financieel een beetje moeilijk. Dat er misschien een envelop in de bus valt. Opeens op onverklaarbare wijze. Dat soort dingen allemaal. Nee. Wij zijn gezet in de hemel. Wij hebben alles gekregen. We zijn gezegend, alle geestelijke zegeningen. Wat moet je nou meer hebben? Paulus zegt, je had niks toen je op de wereld kwam. En je gaat ook weer weg. Alleen, wel met alle zegeningen in de hemel gaan wij naar de Heer toe. Dus wij hebben geen beschermengel nodig. Nee, God die beschermt ons in de omstandigheden als wij vertrouwen op zijn waarheid. En dan zal hij in elke omstandigheid de uitkomst geven. Alleen wij vullen de uitkomst in zoals wij het graag zien. Ja? En dat is natuurlijk altijd... Ik wil het goed hebben, ik wil het fijn hebben, ik wil het rustig hebben, enzovoort, enzovoort. Dat willen we allemaal. Maar dat heeft God niet beloofd. Want allen die godzaligen zullen leven, zullen vervolgd worden. Dus dat is niet altijd een, hoe noem je dat, van roze geur en maneschijn in het leven van een christen. Dat dacht ik vroeger ook wel. Je wordt gelovig en nu denk je, alles is nu heerlijk. Maar het is niet zo. We leven in een zondige wereld. En ik heb ook nog een zondige natuur. Maar door Gods genade en zijn geest en het woord recht gesneden, kan ik nu... de overwinning behalen. Dus ik ben meer dan een overwinnaar. Dus waarom heb ik nog een bescherming wel nodig? Nee, die hebben alles te maken met het volk Israël. En daarom zie je ook in Psalm 91... Hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Ja, dat was God natuurlijk voor het volk Israël. En ook Christus, er waren voortdurend engelen waren aanwezig. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. En dan, op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Hier weet je één ding zeker, dit slaat alleen op de Messias en op niemand anders. Er is geen mens in de wereld die op de felle leeuw en de adder kan treden. Want wie is die felle leeuw? Satan gaat rond als een briesende leeuw in de grote verdrukking, ja? Nou, wat is er gebeurd in de grote verdrukking? Ja, we weten aan het kruis heeft Christus de overwinning behaald. Ja, hij is Satan verslagen. En toch, dat is 2000 jaar geleden, en wij weten dat wij nog steeds de strijd hebben tegen de overheden in de macht, in de lucht. En de verzoeker, ja, dat is Satan. Dus hij is nog steeds in leven. Maar toch, we spreken hier profetisch in de toekomst. Ja, hij zal hem de kop vermorzelen. Een slang kan je niet dood krijgen. Je kan bijvoorbeeld zijn staart afhakken, is hij nog niet dood. Je krijgt pas dood als je echt zo'n kop vermorzelt. Ja? Dus aan het kruis is natuurlijk de hiel. Hoe zegt het ook? Verbrijzeld. Ja, verbrijzeld, ja, inderdaad. Vermorzeld, ja. De hiel van de Heer Jezus aan het kruis, ja. En Christus heeft daar natuurlijk de overwinning behaald, zeer zeker. Maar toch zijn we 2000 jaar verder. En toch is hij nog steeds volop in beweging, ja. Maar er is ook de tijd, de bedenkende genade. Maar profetisch gezien, als Christus op de felle leeuw en de adder, ja, de jonge leeuw en de draak, allemaal beeldspraak voor die ene Gerub, Satan. En die gaat hij vertreden. Dan spreek je in de tijd van de grote verdrukking. Dus hij gaat dat nog doen. Nou, kijk even mee naar Openbaring. Dat is natuurlijk niet de kleine kudde die hem vertreedt. Nee, dat is de Heer Jezus Christus zelf. Wij hebben ook de strijd niet hoeven voeren om Satan te overwinnen. Dat heeft Christus voor ons gedaan. Ja? Nou, Openbaring 20, dat was natuurlijk aan het kruis gebeurd, heeft hij de overwinning behaald. Hij is opgestaan uit de dood. En uiteindelijk, Openbaring 20, vers 2, dan zien wij, als je een tijdslijn tekent, dan zie je natuurlijk de grote verdrukking, 7 jaar. En dan krijg je even een 1000 jaar. En dan krijg je de eeuwigheid. Het koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. De aanloop, de eerste 1000 jaar, dan wordt Satan vastgebonden. Kijk, dat zien we in Openbaring 20, vers 2. Hij greep de draak, dat is een engel, de oude slang, welke is de duivel en Satanus. Dus in één tekst zie je hier staan voor de duivel, of samen, de draak, oude slang, de duivel, Satanus. Zie je? Het staat allemaal op dezelfde digeren die geval is. En hij greep hem en hij bond hem 1000 jaren en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hen, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Je ziet, Satan wordt dus in de afgrond en er komt een zegel boven en daar zit hij 1000 jaar zit hij gevangen. Nou, als we dan kijken 1000 jaar verder in vers 8, of vers 7, dus dan zijn we 1000 jaar verder, Christus heeft geregeerd op de troon, dan wordt hij weer losgelaten. Het staat ook, totdat de 1000 jaar zouden geëindigd zijn, zie je in vers 3. En in vers 7, wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, hij de volken, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen, tot te krijgen welk getal is als het zand der zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam een vuur van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En hier zie je de definitieve verbrijzeling van de kop van de duivel. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Satan komt ook niet voor de grote witte troon. Die gaat boem, hij wordt in één klap vernietigd. Hij gaat in één klap naar de poel des vuurs. En daar is het definitief, is die vernietigd. Zie je? Dus aan het kruis is die verslagen, maar hier zie je definitief, fysiek is het definitief verbrijzeld. In zijn kop verbrijzeld, is die voor altijd weg. En dan kan ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen. Nou, dus afsluiten op Psalm 91. Zien we hele mooie woorden staan. Kijk, dus hij zal dus op de leeuw en de adder treden, ja. Hij zal hem onder zijn voeten verbrijzelen. En dan in vers 14, terwijl hij mij zeer bemint. Dat is natuurlijk, wij beminnen de Heer ook. En de leden van de kleine kudde zullen de Heer ook beminnen. Maar denk aan de Heer Jezus Christus die aan het kruis hangt. En die heeft dit in zijn hoofd. Als hij daar hangt in de Godverlatenheid, ja. De gemeenschap is verbroken. Hij is tot schuldoffer gemaakt. Hij ervaart de verschrikkingen van het tot zonde gemaakt zijn. En de pijn, hij heeft de pijn van de poel des vuurs. Ja, in zijn ziel is hij tot een schuldoffer. Hij heeft het in zijn ziel ervaren. Ja? En toen hij daar hing, dan zie je, moest hij hier onder andere ook aan denken. Kijk, wat belooft de vader hier? Terwijl hij mij zeer bemint. Nou, wat deed de zoon? Bemint hij de vader? Zeer zeker. Spreekt God. Kijk, zo zal ik hem uithelpen. Hij belooft iets. Ik zal hem uithelpen. Waaruit? Ik zal hem op een hoogte stellen. Want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Ja. In de psalmen lees je heel veel dat hij, psalm 22, wat hij tegen de vader zegt allemaal. En dan roept hij de vader in aan psalm 69. O Heere, laat het put toch alsjeblieft het niet over mij toesluiten. Ja? Dat roept hij tot de vader. En wat belooft de vader? Hij zal mij aanroepen en dan, ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Christus zat in de benauwdheid, in die Godverlatenheid aan het kruis. Ik zal hem eruit trekken. Waar uittrekken? Kijk, laat mij, wat hebben we vorige keer gelezen in Psalm, wat was het, 41. Dat de ruisende kuil, dat modderig slijk, dat water, ja, daar zal hij Hij zoog weg naar beneden en ik zal hem eruit trekken. En ik zal hem verheerlijken. Dus Christus, toen hij dat ervoer, hè, dat hij in dat water, in die modderige slijk wegzonk, had hij in zijn hoofd. En dat is ook voor ons het geloof, ja. Dat je vertrouwt op wat hij in zijn woord gezegd heeft. En hier staat het, ja. Ik zal hem eruit trekken en ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem doen opstaan. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Maar weet toch, Christus sterft nooit meer. Ja? Dat hij voor de zonde gestorven is, die eenmaal. Maar hij is opgestaan en het leeft weer eeuwig. En ik zal hem mijn heil doen zien. Dus ziet hier, ik zal. Allemaal, ik zal dat doen. En Christus heeft daarop vertrouwd toen hij aan het kruis ging. Dat is een geweldig iets. Dus ja, ik zal zijn die ik zal zijn. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn voor het volk Israël, ja, wat hij nodig heeft. Ik zal het ook voor mijn zoon zijn als hij daar aan het kruis hangt, ja. De Messias aan het kruis. En daar dacht hij aan. En dat is het geloof van Christus, ja. Het geloof van Christus. Dat je gelooft in vers 4, ja. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Is mijn schild en mijn betrouwen. We hebben een heel mooi volkslied. Mijn schild en mijn betrouwen, zijt gij, o Heer, mijn God. Dat is ons Wilhelmus wat wij zingen. Het is uniek in de wereld, volkslied wat wij hebben. Want dat verhoogt namelijk niet het volk, maar het verhoogt God. Ja? Want daar stelt hij zijn vertrouwen op. Dat is ons volkslied, heel bijzonder. Geen Nederland über alles bijvoorbeeld. Nee, God boven alles. Dat is echt wij hebben een uniek volkslied. Daar ben ik trots op. Ja? Dat je dat kan zingen. En sommigen, ja oké, niet iedereen zal zingen met zijn hart. Maar als ik het zing, zing ik dat met mijn hart. Maar dat is wat hier staat, ja. Het geloof van Christus. Dat hij heeft op de belofte van de Vader vertrouwd. Want vergeet één ding niet. Hij hing daar als mens, ja. Hij werd daar tot zonde gemaakt. Hij moest aan de mens gelijk worden. Om tot zonde gemaakt te kunnen worden. En hij heeft net zoals wij, als mens, daarin vertrouwen op wat God beloofde in zijn woord, zijn waarheid, moeten vertrouwen in die omstandigheden. Dat is, en dat is, daarom is het zo uniek. Ja? En dat geldt voor ons ook. En, dus in die zin kunnen we daar hele mooie dingen in vinden over hoe Christus daar hing aan het kruis. In volledige afhankelijkheid en vertrouwen van de Vader. En daarom kon hij ook zeggen, het is volbracht. Ja. De Vader heeft na 3 uur gezegd, het is genoeg, het offer is volbracht. Ja, toen was de gemeenschap weer hersteld. En daardoor onze redding zeker. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze mooie woorden uit uw woord, Vader. Uit de psalmen. En, we weten, we moeten het, we kunnen er heel veel van leren, Vader. We weten, het is natuurlijk vooral voor de vertroosting van het volk Israël. Die zij nodig zullen hebben. Die psalm spreekt ook naar hun hart, Heer. Want ze zullen er zich zoveel in herkennen. Maar ook herkennen in de Messias die dat voor hun gedaan heeft. En zo hebben wij ook onze herkenning daarin, Vader. Maar vooral in de apostel Paulus, Vader. Als wij onze vertroosting zoeken. Dat de genade ons uit alle omstandigheden uit de situatie kan halen. Door te vertrouwen op wat u in uw woord via de apostel Paulus tegen ons zegt. En daar dank ik voor. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
Oké, dan...